Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merck.
Goedemorgen, het is vrijdag 21 oktober 2022. Thank God it's Friday. Het is de podcast Ochtendnieuws. En die noemen wij vanouds met een andere presentator dan Iman Verrips. En vandaag is dat Connor Clerks.
Goedemorgen, Bas.
Goedemorgen, Connor. Nou, de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Uiteraard inzicht in het nieuws uit Nederland, op BNR, Binnenhof. Maar ook voor de rest van de wereld, want er is van alles gebeurd. We maken de vliegende start van je werkdag. Straks beginnen we natuurlijk over een nieuw record in Engeland. Want daar zagen ze mevrouw Truss opstappen als premier. En die heeft meteen een record neergezet. Want zo snel ging nog nooit een premier eerder weg.
45 dagen.
45 dagen. Dat is niet veel. Maar hoe nu verder? En nou, ik zie toevallig CNN nu de volgende kandidaat voorbij komen, Boris Johnson. We gaan beginnen in Brussel, want na lang overleg tot diep in de nacht hebben de regeringsleiders een akkoord bereikt over de manier waarop de energieprijs omlaag moet. Om 2:30 kwamen ze naar buiten, maar het gaat wel om een akkoord op hoofdlijnen. En dat moet nog verder uitgewerkt worden. We praten erover met onze Europa-correspondent Stefan de Vries in Brussel. Stefan, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Nou, wat een akkoord op hoofdlijnen. Wat wil dat zeggen? Wat hebben ze daarmee bereikt?
Ja, nou eigenlijk nog niet heel erg veel. Er komt wel een systeem om de prijspieken te beperken, op de markten dan met name. Onder andere door de gezamenlijke inkoop van gas. Maar hoe het er allemaal precies uitziet, ja, dat moet nog uitgewerkt worden door de ministers van Energie volgende week. Mark Rutte die zei om 2:30 vannacht dit tegen ons. Luister maar.
Het is nu even kijken. 2:30. Viel mee. Ik vond het een goede uitkomst. We hebben heel lang gepraat. Het is ook ongelooflijk complex. Maar wat je merkt is dat iedereen zegt die gasprijs moet verder omlaag. Die is gelukkig al gedaald. Die moet verder omlaag. Maar op een manier inderdaad dat we het gas wel blijven krijgen. Dat het niet afbuigt naar Azië of naar Latijns-Amerika. We moeten het ook hier hebben. Dat betekent dat we op een heel aantal punten verder gaan samenwerken. Dat moet worden uitgewerkt door de ministers van die over energie gaan. Rob Jette in Nederland en zijn collega's in Europa. En we gaan er ook vanuit dat hen dat zal lukken. Zou dat vastlopen, dan gaan wij er zelf ook weer naar kijken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we hebben gezegd, we willen samen inkopen. Dat is wel vrijwillig, maar ik denk dat veel landen dat toch gaan doen, gezamenlijk inkopen. Dat was ook een Nederlands-Duits voorstel een paar weken geleden in de Energieraad. Omdat dat ertoe leidt dat je echt je marktmacht gebruikt. En daarvan hebben we gezegd, de inkoop die nodig is om die grote gasvoorraden, dat zijn die buffers, die opslagen weer te vullen voor de winter van 2023-2024. Daarvan zou je eigenlijk een stuk sowieso samen moeten gaan inkopen.
Ja, tot zover. Dus Rutte vannacht voor jouw microfoon, ja. Stefan. Maar ja, ik hoor hem over alles praten. Over gezamenlijke inkoop, het drukken van de prijs. Maar één heikel punt wat in Europa natuurlijk speelde is, gaan we de prijs van gas of energie maximeren? Over dat prijsplafond geen woord.
Nee, dat klopt. En dat ligt ook heel gevoelig. Nederland, Duitsland en Denemarken zijn daartegen. En gisteren kregen ze steun uit onverwachte hoek. Viktor Orbán voegde zich bij het rijtje. Ook hij is tegen een prijsplafond. Dat heeft te maken met het feit dat het enerzijds heel ingewikkeld is, technisch. En anderzijds vooral, dat is het belangrijkste argument van Duitsland en Nederland, dat met ingrijpen op zo'n manier op de markt lopen we het risico dat we helemaal geen gas meer hebben. Want stel, wij Europa zeggen, we betalen maar X voor gas, dan kan bijvoorbeeld Japan, die ook heel veel gas nodig hebben, zeggen, nou, dan betalen wij net ietsje meer. Ja. En dan gaat natuurlijk, ja, de wet van de markt, gaat dat gas dat eigenlijk voor ons is, gaat naar Japan. Dus ja, dat is een heel groot risico. En dat willen Duitsland en Nederland te kosten wat het kost vermijden.
Ja, dat is dus nog een vrij groot pijnpunt. Ja. Gaat het opgelost worden? Want de bal ligt dan wel bij Rob Jette, zoals hij zelf zei, en bij de collega's van Jette. Maar ja, wat gaan die daarover besluiten?
Nou, dat is de vraag. Die moeten de technische punten gaan uitwerken volgende week inderdaad. En dan heb je een politieke discussie. Dus dan zal blijken hoe ver de lidstaten echt bereid zijn om te bewegen. Als dat niet lukt volgende week, dan komt er waarschijnlijk een extra eurotop in november, over 2 of 3 weken. Daar spraken Duitse diplomaten over. Maar het betekent nog steeds dat de regeringsleiders, die dus al weken aan het steggelen zijn, ja, toch nog steeds met deze hete aardappel spelen. En eigenlijk ja, geen concreet antwoord hebben. Vooralsnog op de zorgen natuurlijk van de Europese consumenten, die de rekening met ledenogen ziet stijgen.
Ja, zeker. Nou zegt Rutte zelf in het verhaal wat hij net hield voor je, de problemen zijn dringend. Ja, waarom dan weer uitstel? En inderdaad dus mogelijk uitstel tot in november.
Ja, dat is Europa. Dat zei ook premier Mark Rutte. Hij zei, ja, het is een stap, een belangrijke stap. Het is geen doorbraak, maar doorbraken heb je bijna nooit in Europa. En ja, zo werkt het. Het is een enorm ingewikkeld vraagstuk, waarbij soms ook principes op tafel liggen die bepaalde landen niet willen loslaten. De landen die bijvoorbeeld huiverig zijn voor marktingrijpen, zoals Duitsland en Nederland, ja, die vinden dat ook een principiële kwestie. Dus je moet praten. En uiteindelijk komt er dan een oplossing. Maar die oplossing is er dus vandaag nog niet.
Nee,
misschien bij de energieministers volgende week.
Ja, nou, en de top gaat vandaag verder. Het is een tweedaagse top. Energie hebben we even geparkeerd. We gaan het hebben vandaag over
de oorlog in Oekraïne natuurlijk, maar ook de relaties met China. Ja, dat is een volgend hoofdpijndossier voor de komende jaren. En natuurlijk ook de voorbereiding voor de COP27. Dat is de milieutop in Egypte. Over een paar weken, begin november. Want dat is ook natuurlijk een crisis die moet worden aangepakt. Dus het zijn eigenlijk wat punten van orde als je het vergelijkt met het grote dossier over de energierekening. Maar in ieder geval, ja, vandaag dus weinig nieuws op dat gebied uit Brussel, behalve dat de landen het erover eens zijn dat ze voorlopig nog niet met elkaar eens zijn.
Dankjewel, Europa-correspondent Stefan de Vries. Blijf even in Brussel, Connor.
Ja, de EU straft een Iraanse dronefabrikant en 3 generaals uit Iran omdat ze het Russische leger in Oekraïne van gevechtsdrones voorzien. En Brussel heeft ook nog eens 4 Iraanse organisaties of bedrijven in het vizier die al eerder zijn bestraft. Daarvoor waarschuwt huidig EU-voorzitter Tsjechië. Ja, de al aangekondigde sancties die kwamen er in recordtijd, volgens de Tsjechen. Daar zijn ze blij mee. Maandag vroegen sommige EU-landen nog om meer bewijs dat Iran inderdaad achter die leveringen zou zitten van Shahed-drones. Inmiddels vinden ze dat wel voldoende aangetoond. De EU legt onder andere de chef-staf van het Iraanse leger strafmaatregelen op. Hij zou een sleutelrol hebben gespeeld in de samenwerking met Rusland en is bovendien ook eindverantwoordelijke voor het Iraanse drone-programma. En een 2e generaal die gaat over het koopcontract met Rusland, en een 3e, die zou de baas zijn van het Iraanse drone-commando, zij krijgen ook sancties. De 3 generaals die mogen de Europese Unie niet meer in, en ze kunnen ook bij eventueel in de Unie gestald vermogen, daar kunnen ze ook niet meer bij.
Okay.
En Europeanen, nu mogen geen zaken met hen doen. Shahed Aviation Industries, dat is de maker van die drones, staat ook op die nieuwe sanctielijst.
Ja, nou, wat dat betreft ineens eensgezind Europa.
Ja, het kan wel af en toe.
Ja, het verhaal is nog steeds niet helemaal af, want het verhaal luidde dat er ook speciale commando's naar de Krim waren gestuurd om daar Iran, dus Iraanse commando's, om daar de Russen te helpen bij het opbouwen van die drones. Nou, we gaan zien of dat zo is. In ieder geval, de sancties die volgen nu.
Ochtendnieuws.
Of ze werken, dat is maar de vraag. Dan, het VK is vanmorgen wakker geworden met een kater nadat gisteren een eind kwam aan het kortste premierschap in de geschiedenis van Engeland. 45 dagen zat Liz Truss in Downing Street 10. En nog voordat ze haar eigen schilderijtjes op kon hangen, kon ze ze alweer weg gaan halen. Hoe de Britten in deze puinhoop terecht zijn gekomen illustreert deze zeer bondige samenvatting van Auntie Beeb.
I am a fighter and not a quitter. I am resigning. What I am about is about reducing taxes, getting our economy growing.
We will reverse almost all the tax measures announced in the growth plan.
Gone, 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 gone.
Parts of our mini budget went further and faster than markets were expecting.
Tja, en wat dat betreft hoorden we daar het laatste stukje van Liz Truss gisteren in haar speech. Yeah. Nadat ze voor Downing Street 10 haar vertrek aankondigde. Het is nogal wat. Engeland in turmoil na Brexit, na alle ellende die er is met een oorlog in Oekraïne, die op economisch vlak nog wat invloed heeft. Een enorme inflatie die ruim 10% beloopt in Engeland. Ja, Truss 45 dagen na zwalkend beleid een minister van Financiën onderweg verloren. Gisteren nog de minister van Buitenland. Onze zaken verloren, dus ja, het ging helemaal goed. Maar nu is de grote vraag, wie gaat het land leiden? We gaan naar Peter de Waard, voormalig correspondent voor het VK. Voor de Volkskrant. Peter, goedemorgen.
Goedemorgen, Bas.
Nou, onze voorspelling was inderdaad goed dat we elkaar deze week nog wel zouden spreken over het ontslag van Truss. Oké, binnen een week moet er nu een nieuwe premier zijn. Dat is de derde in 4 maanden tijd. Ik grapte vanmorgen op de redactie al. Nou, die Italianen blijken toch zeer stabiele premiers te hebben ten opzichte van de Britten, zeg. Goedemorgen.
Nou ja, de Italianen zijn toe aan een 7e premier sinds Mark Rutte is aangetreden. Ja. En de Britten aan een 5e. Dus ja.
Klopt bij de gelijk.
Win in dat opzicht al net. Ja. Dus ja, dat is het. Maar wij zijn de beste, hoor.
Ja, het is niet mooi. De grootste kanshebber. Want we zagen natuurlijk in de aanloop naar de verkiezing van Liz Truss dat Rishi Sunak, de toenmalige minister van Financiën onder Boris Johnson, hoge ogen gooide, met name onder de MP's. En uiteindelijk door de leden werd Liz Truss naar voren gehaald.
Ja, dat klopt. Hij was de meest populaire kandidaat van de lagerhuisleden zelf. Hè. Ja. Er waren 8 kandidaten en er bleven er 2 over. Maar Liz Truss werd 2e in die race. Uh-huh. Maar de leden kozen voor Liz Truss. Die wist toch in een felle verkiezingscampagne wisten de leden beter te overtuigen dan Rishi Sunak. Die is ook niet heel erg charismatisch. Maar ja, hij is nu wel de belangrijkste kandidaat om haar op te volgen. Uh-huh. Maar goed, het gaat de Britten helemaal niet om. Iedereen zit heel te kijken naar de man die vandaag terug moet keren uit de Caribbean. Die is daar op vakantie. En dat is Boris Johnson.
Ja.
Dus iedereen spreekt over de moeder van alle comebacks. Daar wordt heel veel op gespeculeerd.
maar hoeveel kans maakt hij? En kan dat nog gebeuren? Want hoe gaat die verkiezing nu? Als het binnen een week is, dan is er dus geen raadpleging van de leden van de partij, neem ik aan. Of wel?
Ja, dat is er wel. Dat is de volgende bedoeling. Ja, mensen kunnen zich vandaag kandidaat stellen. En die kandidaatstelling sluit op maandag om 14:00. Maar die kandidaten die zich kandidaat willen stellen moeten minimaal de steun hebben van 100 lagerhuisleden.
Oh.
Dus dat is een hele hoge drempel.
Ja.
Want er zijn er natuurlijk ruim 300. Dus hoogstens kunnen er 3 mensen zich kandidaat stellen.
Mm-hmm.
Nou ja, daar is Rishi Sunak waarschijnlijk 1 van.
Ja.
Maar Boris Johnson moet dan die 100 lagerhuiszetels zien te krijgen.
Mm-hmm.
En als het meer dan 1 kandidaat uitkomt, dan komt er een raadpleging onder de leden. Een online raadpleging, dus niet schriftelijk.
Oké, sorry.
Ja, volgende week vrijdag weten we dan.
Volgende week vrijdag, precies. Maar eventjes, die 100 brieven, dat is nogal wat, hè, om 100 Tories achter je te krijgen. We weten dat Boris Johnson met een soort gelijke cijfer destijds de laan uitgestuurd is van allerlei Tories die toen dachten van, we moeten van hem af. Zouden er 100 gekken te vinden zijn, zal ik maar zeggen, die Boris Johnson weer in het plus willen hijsen?
Ja, daar is wel eens. Ja, men dacht toch wel dat hij kans had dat hij evengoed nog wel de steun had van 100 van de 350 parlementsleden van de Tories. Dus dat moet wel mogelijk zijn. Niet iedereen liet hem vallen toen. En gisteravond was er Question Time, een BBC-programma. En daarin zaten een aantal mensen die riepen ook dat ze Boris terug willen. Ja, goed, en als het tot een stemming komt bij de leden, dan heeft Boris een grote kans. Maar het zou de partij in een enorme chaos weer storten. Want er wacht wel eens nog een strafvervolging voor Boris Johnson vanwege de beroemde Partygate. De partijtjes die hij hield ten tijde van de lockdown door corona. Ja, ja goed, en dan krijg je een premier en die moet meteen weer voor de rechter verschijnen.
Ja, wel een man die zeer uitgesproken is natuurlijk. Dat is Rishi Sunak inderdaad niet. Dat is een hele degelijke, wat dooie diender. Wel een man die, laten we het wel wezen, in die hele campagne om premier te worden, riep, we gaan geen belastingverlagingen doorvoeren, want dat is doodgevaarlijk. Dat gaat het land op zijn kop zetten. Nou, hij heeft achteraf gezien volkomen gelijk gekregen. Maar moeten we dan een lollige grote bek hebben of iemand die echt wat kan? Dat is natuurlijk de keuze die de Britten hebben, dat ze de Tories hebben.
Ja, dat klopt. Maar ja, Rishi Sunak die zal ook voor verdeeldheid zorgen. Mm-hmm. Ik denk ook zelfs dat dat ook niet echt een alternatief is die meteen het vertrouwen en het mandaat van het land zal krijgen. Mm-hmm. Ik denk totdat we daarvoor misschien een algemene verkiezingen, wat Labour wil, wat de hele oppositie wil, dat dat de beste oplossing zou zijn. Mm-hmm. Dan weet het land weer, hij krijgt, dan geeft de electoraat tenminste, ja, die geeft een mandaat aan de leider en niet 160.000 Tory-leden.
Peter, is er nog een soort eenheidskandidaat te bedenken binnen de Tories? Bijvoorbeeld een Ben Wallace of Jeremy Hunt?
Nee, niet echt. Jeremy Hunt heeft gezegd dat hij het niet wil. Die werd wel als eerste genoemd, maar die wil het absoluut niet, want zijn vrouw en kinderen zouden het niet willen. Nee, dat is er eigenlijk niet te vinden. Ja, je moet Winston Churchill terughalen of Margaret Thatcher, maar die zijn helaas overleden.
Ja, inderdaad. Hè, je ziet op de tabloids vanmorgen allerlei koppen, maar ook één hele belangrijke is van kom op, general elections now. Dat is het verhaal. Ja. Dat willen ook inderdaad de hele oppositie en Labour voorop. Bestaat die kans er als dit er niet uitkomt? Want je kan niet blijven doormodderen natuurlijk.
Ja, de kans bestaat er, maar dat zal Liz Truss niet uitroepen. Nee. De premier moet die algemene verkiezingen dan gaan uitroepen, die parlementsverkiezingen. Ja. Ja, en dan moeten we even afwachten tot volgende week vrijdag. Dan wordt er een nieuwe premier gekozen en die moet besluiten van ja, ik heb zo weinig geloofwaardigheid, ik ga eerst algemene verkiezingen houden. Ja. Dat zou dan de oplossing zijn.
En de nekslag voor de Tories?
Dat kan natuurlijk in 3 maanden zich weer herstellen. Maar ja, op dit moment ziet het er heel somber uit voor de Tories. Dus ja, zo'n premier zal dat niet graag doen. En die zal onder grote druk staan om zelf nog weer even een paar jaar door te modderen tot droevenis van het land.
Als je nou gewoon een goede partijapparatschik zou zijn, dan zou je zeggen, nou weet je wat, het land is nu in zo'n totale desolate toestand, wij trekken ons terug, laat Labour het maar oplossen. Die blijven namelijk met de heritage zitten van dit regime. Nou, los het maar op.
Ja, dat zou mogelijk kunnen. Ja, dit zijn allerlei scenario's die kunnen spelen. Ja. Ja, misschien moet je wel de hele Brexit gaan terugdraaien. We zijn toch allemaal met U-turns bezig. Dus ja,
daar kan dat er nog wel bij. Wat gaan we van mevrouw Truss nog zien? Komt hij nog terug? Kan hij nog geloofwaardig de politiek blijven?
Nee, die treedt waarschijnlijk wel terug. En ook uit het lagerhuis. Ja. En het ze zal wel ergens een baantje krijgen. Het meeste voor oud-politici. En anders gaan ze. Ja, ze zal toch een prachtige biografie kunnen schrijven,
zeker,
denk ik.
Zeker. Misschien chef rotondes in Nederland. Ja, kan je altijd YouTube maken. Dankjewel, Peter de Waard, voormalig correspondent voor de Volkskrant in Engeland. En dan president Joe Biden. Die maakte gisteren een campagnespeech gehakt van de eerdere opmerking van Republikein Kevin McCarthy. Dat is de politiek leider van die partij in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Want die trok toekomstige hulp aan Oekraïne in twijfel. Nou, in Bidens woorden, ze zeiden dat als ze winnen, ze waarschijnlijk niet de Oekraïnse oorlog tegen de Russen zullen financieren en blijven financieren. Deze jongens snappen het niet. Dit is een stuk groter dan Oekraïne. Het is Oost-Europa. Het is de NAVO. Dit heeft echt serieuze gevolgen. Ze hebben geen idee van Amerikaanse buitenlandse politiek. Aldus Biden. Biden heeft vorige week nog eens $725 miljoen aan hulp voor Oekraïne toegezegd. En daarmee staat de teller sinds januari 2021 op meer dan 18 miljard, zei de minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken.
Oud-minister en VVD-prominent Edith Schippers wordt waarschijnlijk voorgedragen als de lijsttrekker voor de Eerste Kamerverkiezingen voor haar partij. Dat zegt de NOS op grond van gesprekken met betrokkenen. Schippers heeft een lange staat van dienst in de politiek. Ze was onder andere Tweede Kamerlid, minister van Volksgezondheid en informateur. En op 1 februari 2019 werd zij CEO van DSM Nederland. En sinds 1 januari van dit jaar is zij de CEO van DSM Europa. Ja, veel VVD'ers zien Schippers uiteindelijk als de ideale opvolger van partijleider en premier Mark Rutte. De Provinciale Statenverkiezingen die zijn op 15 maart. Ongeveer 2 maanden later kiezen de gekozen statenleden de nieuwe Eerste Kamerleden.
Ja, natuurlijk mogelijk dan mevrouw Schippers. Online winkelen blijft ook na corona onverminderd populair. We gaven afgelopen jaar vooral ons geld uit aan streamingsdiensten en online abonnementen, maar wat minder aan kleding, meubels en bezorgeten, blijkt uit cijfers van het CBS bij ons. Marlene ten Ham, die is directeur van thuiswinkel.org. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Ja, kleine daling in de online aankopen ten opzichte van de laatste 2 jaar, maar in vergelijking met de tijd voor corona nog steeds een forse stijging. We zijn gewend aan online. Kun je dat zo stellen?
Ja, dat kun je wel zo stellen. We hebben een gigantische groei gekend de afgelopen 2 jaar. En doordat we eigenlijk niet anders konden dan online toch wel onze boodschappen binnen in huis te halen, zijn er zoveel meer mensen online gaan winkelen. Dus dat, dat heeft corona wel gebracht.
Ja, ja. Om één ding eruit te pakken wat dan niet zo goed ging. Aankoop van maaltijden, die bezorgmaaltijden. Die is teruggelopen. Dan denk ik, ja, dat ging tijdens corona natuurlijk hartstikke hard. Want er waren restaurants voor een groot deel dicht. U vindt het opvallend. Waarom?
Ja, het is in die zin opvallend. Kijk, wij doen vanuit de thuiswinkelbezorg ook onze eigen onderzoek, hè, de thuiswinkelmarktmonitor. En daar halen we eigenlijk de thuisbezorgers zitten daar eigenlijk niet in. Mm-hmm. En wat je wel ziet is dat online boodschappen kent nog steeds een gigantische groei. Dus het is natuurlijk heel logisch dat we weer ook de horeca en we gaan weer uit eten, et cetera. Dus ik vind dat niet zozeer opvallend. Maar wel dat je zegt, als CBR zijn de hele foodmarkt zakt wat in. Nou, dat is niet helemaal waar, want de online foodbezorging, daar zijn we met z'n allen ook veel meer aan gewend geraakt. Mm-hmm. En daarin zien we juist, ook ten opzichte van die producten, nog steeds wel een lichte stijging weliswaar. Ja. Maar we zijn wel ook gaan houden van dus niet zozeer de maaltijden wellicht, maar zeker wel de boodschappen, zodat we ook andere dingen kunnen gaan doen.
Okay. Dan, hoe groot is de invloed van inflatie, gestegen grondstofprijzen op ons online uitgavenpatroon? Kunt u dat al zeggen of is het daarvoor nog te vroeg?
Nou, daar is het wel te vroeg voor. Alleen kijken wij, net als alle andere markten, natuurlijk ook naar. We kijken richting een spannende tijd. Historisch laag consumentenvertrouwen, grondstoftekort, inflatie. Natuurlijk ook de gas- en energieprijs. Dus het is ook voor ons, ook al hebben we ongekende groei gezien, gaan we ook de komende jaren ook bekijken wat dat nu echt gaat doen.
Precies.
Maar voor nu, dat hoor je ook van alle economen van de banken, is dat eigenlijk nog te vroeg. We kunnen eigenlijk nog niet zoveel zeggen.
Ja, maar u vreest met grote vrezen voor de komende tijd. Net als iedereen en de economen.
Ja,
recessie,
eens. Alleen we gaan natuurlijk wel kijken, en dat is altijd de langere termijn. Mm-hmm. We gaan nu de feestdagen maanden in.
Ja.
We hebben ook allemaal veel gespaard. Dus we verwachten nu nog niet echt grote dramatische cijfers. Alleen we kunnen dat volgend jaar inderdaad gaan zeggen.
Juist, dank. Marleen ten Ham, directeur van thuiswinkel.org. We gaan even naar de Politieke Minuut met de politiek verslaggever Lena Beekman.
Goedemorgen. Premier Rutte is vandaag nog in Brussel voor de EU-top. Het belangrijkste punt op de agenda is de energiecrisis. In Den Haag komt vanmiddag ook nog de ministerraad bijeen. Op de agenda staat de uitwerking van de asieldeal en de toekomst van de warmtenetten. Na de ministerraad staat vicepremier Sigrid Kaag de pers te woord. In de Friday Move is vandaag Fleur Agema van de PVV te gast. Ze spreekt met Wilfred Gené over de staat van de zorg. En de Kamer is sinds vandaag op herfstreces. Een week lang wordt er dus niet vergaderd in Den Haag en zijn er geen debatten.
En dus ook geen Haagse minuten volgende week, Leendert Beekman. We gaan naar de kranten. Kom maar.
En het FD, de koers van Snap krijgt klap na trage omzetgroei. Snap heeft de traagste omzetgroei in 5 jaar geboekt en is dieper in de rode cijfers gezakt. Beleggers reageerden teleurgesteld en lieten de koers na beurs met 26% dalen.
Zo, Snap. Uiteraard, alle kranten hebben aandacht voor het opstappen van Liz Truss. Maar in het FD komen we ook nog een verhaal tegenover een overnamegolf onder accountantskantoren zou op komst zijn. Er stappen kapitaalkrachtige partners in die Nederlandse accountantsmarkt. En dat is een voorbode voor een golf aan overnames. Waardoor de consolidatieslag in de accountantsmarkt wel eens versneld zou kunnen worden.
Dieselprijzen gaan door het dak, schrijft de Financiële Telegraaf. Dieseltekorten en sancties treffen de drukker en de consument. Terwijl Amerikaanse exporteurs minder verschepen, rekenen Nederlandse verwerkers op nog hogere prijzen de komende tijd.
Ja, het OM eist dat Geert Sandring vertrekt bij Centric. Het IT-bedrijf krijgt tot maandag aanstaande de tijd om de benoeming van Sandring tot bestuurder terug te draaien en 2 vertrokken bestuurders terug te zetten op hun post. Anders volgt een verzoek aan de ondernemingskamer om een onderzoek in te stellen. Maar ook dat was nog korter CEO van zijn eigen bedrijf dan Liz Truss, premier van Engeland.
NRC schrijft over Philips, want 600 apneupatiënten stappen naar de rechter. De gebruikers van apneuapparaten van Philips willen afdwingen dat de vertrouwelijke documenten over de apparatuur worden vrijgegeven door het ministerie van Volksgezondheid. En de Telegraaf schrijft kouder in de winkel. Winkeliers maken zich door de torenhoge energiekosten op voor een barre winter. Winkeldeuren dicht en de thermostaat een graadje lager.
Ja, dan nog een leuk. In de Volkskrant rechtspraak in Portugal loopt spaak door papierschaarste en paarse krokodillen. Huiszoekingsbevelen kunnen niet worden geprint. Processen liggen stil. Advocaten gaan uit wanhoop maar zelf papier meenemen naar de rechtbank. In Portugal loopt de rechtspraak vast door een acuut tekort. Blijft moeilijk. Een acuut tekort aan printpapier. En dat komt door wereldwijde schaarste. Maar ook door bureaucraten, zeggen de advocaten. Dan nog eventjes naar deze. Nieuw hoofdstuk in de rel die de schaakwereld in zijn greep houdt. Want na beschuldigingen van vals spelen slaat het 19-jarige grootmeester Hans Niemann terug. Hij klaagt wereldkampioen Magnus Carlsen aan en eist $100 miljoen van de goede man, schrijft de NOS. Via social media laat Niemann weten 5 betrokkenen aan te klagen voor smaad, waaronder dus Carlsen. En in totaal wil hij maar liefst $400 miljoen zien. Dat is best leuk om daar een nog gouden dag van te hebben. Een week of 6 geleden leed wereldkampioen Carlsen een opmerkelijke nederlaag. Spelend met wit verloor hij kansloos van Niemann, die in de ranglijsten veel lager staat. En dus trok Carlsen zich terug en liet via Twitter weten gefrustreerd te zijn en te zeggen dat vals spelen een serieuze zaak is en een bedreiging voor het voortbestaan van het spel. Impliciet beschuldigde hij daarmee inderdaad Niemann, die wel eens in het verleden zou hebben vals gespeeld. En de schaakwebsite chess.com die meldde zich 100 partijen zou het omgaan. Niemann heeft tot nog toe na zijn partijen bondig gereageerd op de beschuldigingen met de zin: mijn schaakspel spreekt voor zich. En om in thema te blijven zegt hij nu via Twitter: mijn rechtszaak spreekt voor zich. Doedeledokie.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.